vervuld is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voetganger rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 21, het derde, vierde en vijfde vers. Evangelie naar Johannes, het 20ste hoofdstuk, 20 van vers 1 tot en met 23.
En op den eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was, naar het graf en zag den steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot een andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. En den zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Eenen aan het hoofd en ene aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? En zij zeiden tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zegt mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. En Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had, en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook ulieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden.
Laat ons nu verootmoedigen voor Gods aangezicht en hem ook ditmaal om zijn zegen bidden. Heere God, ook ditmaal naderen wij voor uw aangezicht, als we als uw gemeente in uw huis ons mochten vergaderen. We zijn gereed om uw woord te horen. Wil u ons hart openen? Wil in onze ziel die behoefte wekken naar u? Gij alleen vermag het. Ons aller hart is gesloten. U alleen draagt de sleutels. Niet alleen van de hel en van de dood, maar ook van ons hart. Verdiend hebben we het niet. En waardig maken kunnen we het ons niet. Maar gij hebt met ons een verbond gemaakt, dat van geen wankele weet, waarin gij genade toegezegd hebt voor zondaren, en waarin u beloofde ellendige door uw sterke hand het beloofde land bereid te hebben en ze ook daarin te zullen binnenbrengen. Heere, wij zeggen uw naam dank, dat wij ons hier mogen stellen onder uw woord, dat u ons wil afzonderen en doen naderen uit het aards gedruis, om uw heilstem te mogen horen. Gij hebt ons in het voorbijgaan van velen verkoren, om getuige te mogen zijn van uw wonderen, die gij in het midden der wereld werken wil tot zaligheid van zondaren. Gij hebt ons de weg verkondigd, waarin u uw liefde hart hebt uitgestort, zodat goddelozen met u verzoend werden door de dood van uw zoon. Heere, heb dank voor uw zegeningen en geef het ons ook diep in ons hart te mogen wegleggen, te mogen bewaren met Maria, te mogen ervaren dat gij het was die onze rechterhand wilde vatten, die ons zult leiden naar uw raad, en ons daarna in uw heerlijkheid zult opnemen. Dan gaan er hier wel vele golven over uw kerk. Dan is de weg vaak smal. Dan zien we menigmaal het licht van het nieuw Jeruzalem niet. Dan kan ook in ons hart het graf zo dicht zijn. Zo donker kan zo lang duren. En toch, wat gij begon, gij volvoert het. Ge komt telkens uw werk te onderhouden. Gij blaast het rokende vlaswiekje aan en gij wilt het gekrookte riet niet verbreken. O Heere, denk ook vanavond aan de armen van geest, aan de hulpelozen, aan degene die uw stem niet gehoord en uw aangezicht niet gezien hebben en die toch daarbuiten geen geluk en geen waarachtig leven hebben. O laat nu vanmiddag de nalezing Efraïms beter zijn dan de wijnoogst van Abiezer. Laat er eens iets afvallen van die tafel die u toebereid hebt voor uw kinderen, opdat honden zouden eten en verzadigd worden. Heren, daar zitten er toch hier of daar die, net als Maria, gekomen zijn om aan deze plaats de leegte van hun hart aan u te vertellen en aan u te laten zien. O vervul, o alvervullend God, die magerheid, die armoe en de leegte met het vette van uw huis. Laat ons mogen zingen van het heil in uw bereid. Ge zijt zulk een wonderlijk God, ge doet het vaak zo onverwacht. Als we het hopen hebben opgegeven, als we denken dat het nooit meer kan, dan heb u zo dikwijls gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik, opdat onze roem alleen in u zou zijn. Nu dan, Heere, laat dat ook vanmiddag in ons leven, in ons hart mogen zijn. Maar wil u ook zijn met degene die de kracht van uw opstanding niet kennen, tot nederwerping van de zonden die in hen zijn. Daar zijn er ons, onder ons ook nog zoveel, Heere, die uw stem nog nimmer hoorden, die ook niet begeerig zijn om die te horen, omdat ze de zoete kracht van die vrede die van uw lippen gaat, in hun hart nooit bewonderd en aangebeden hebben. Maar omdat u doordringt zelfs tot in de diepte des doods, omdat u ze losgekocht hebt, die u van een vader gegeven zijn, omdat u ze bevrijd hebt in uw opstanding van de banden des doods, daarom zult u voortgaan om uw gemeente uit te breiden. Alle die liggen onder dat zegel der verkiezing, die gij van den Vader ontvangen hebt als een loon op uw arbeid, gebrengt ze toe door de prediking van uw woord. Heere, Misschien zitten daar ook vanmiddag nog jongens en meisjes, kindertjes die naar uw huis gekomen zijn. Misschien wel met de gedachte dat ze liever hun eigen weg gegaan waren, zoals zoveel op deze schone dag. Maar nu zijn ze hier, nu zijn ze onder uw woord. U zou ze kunnen trekken met de koorden van uw liefde. U zou ze kunnen gevoelen, dus doen gevoelen de zalige last van uw lichtjuk, opdat ze hun hals gewillig tot uw dienst zouden overgeven. O, wat zou het blijdschap zijn in den hemel, wat zou het ook zijn tot sterkte van uw volk op de aarde, wanneer we merken mochten dat uw koninkrijk met kracht doet komen, ook onder onze kinderen in deze wereld die steeds meer de trekken vertoont van die wereld waarin de antichrist uw kerk gaat benauwen, de machten van de boze zich tegen de vrouw die weggevlucht is in de woestijn opstellen, om uw kerk naar het leven te staan. Heere, ware het niet dat gij met ons was, we waren al lang vergaan. Maar laat dan ook vanmiddag de kracht van uw leven velen tot u trekken, die het voor u gewonnen gaven en de wapenen aan uw voeten mochten neerleggen en u kwamen bidden om de vrede. U hebt het toch beloofd, u zijt toch een koning. U rijdt toch op dat witte paard met macht en sterkte. U hebt zo menigmaal uw hulp en uw kracht betoond. Heere, ge zou toch met ons zijn. Ge zou ze roepen van verre, uw zonen en uw dochteren toebrengen. Ze zouden dromen gezichten zien. Ze zouden profiteren. Ze zouden alle getuigen van u, die gekomen is om de ongerechtigheid van Jacob af te wentelen, die tot een licht der heidenen gegeven is, wiens rijk is van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Als ze vanmiddag met ons samengekomen zijn, heren, die naar u hongeren en dorsten, wil u ze dan in zonderheid die spijs en die drank geven die gij zijt, opdat ze vrolijk werden op deze dag in u de God van des levens. Gedenk u aan alle zieken, aan alle rouwdragenden, aan alle die verdrukt en vervolgd worden om Christus wil. Gedenk aan uw kerk in die landen waar ze niet kunnen samenkomen zoals wij. In die landen waar ze uw woord niet kunnen kopen. Waar ze al blij zijn als ze een enkele bijbeltekst mogen opschrijven die ze uit de mond van anderen horen. Of als een klein deeltje van uw woord kunnen bemachtigen. Waar er een honger en een dorst is, niet naar brood en water, maar naar het woord van u, o God des levens. Waar ze beproefd en verdrukt en vervolgd worden, waar ze ten dode toe verdrukt worden, wil daar aan hun zijde staan. Heere, laat ze daar ook vandaag zien dat u toch overwonnen hebt, al schijnt het anders, al lijkt het alsof de machten der duisternis het in deze wereld voor het zeggen hebben. Dat u toch koning zijt, de overste van de koningen der aarde. Gedenk ook aan uw kerk onder het heidendom. Daar waar zendelingen uitgaan om de heidenen te roepen tot het licht van uw evangelie. Help ze daar en sta ze bij, o God. Gedenk ook aan ons land en volk. Heere, geef ons niet over in de macht van de revolutie, in de macht van het ongeloof. Heere, houd uw kerk in stand, uw erf door u van ouds verkregen, Sions berg, daar ge eertijds hebt gewoond. Behoud, o Heere, om uw naams wil. Zegen ook uw knechten, God u ze aan met getrouwheid, en geef ze het licht uw geestes te mogen ervaren. Laat ook uw dienaar vanavond vrolijk mogen zingen van u den Heere. Laat hem uw waarheid mogen verkondigen, zodat Sion getroost werden en uw heerlijke naam de eer zou ontvangen. O God, hoor ons toch en help ons uit uw troon en ga ons voor. Leid u ons in spreken en in luisteren, gelijk u weet dat we behoeven. En wil u alle zonden van ons nemen, die telkens de toegang tot u bedekken. Die ons zo dikwijls onvrijmoedig maken in het naderen tot uw troon. Heere, doe ons zien dat de weg vers en levend is. dat die nimmer meer kan worden toegesloten, omdat de voorhang is gescheurd en omdat u het onszelf gezegd hebt dat het een open toegang is tot uw genade troon. Heere, leer het ons, opdat we daarop zouden gaan en daarin ons vertrouwen stellen zouden. Wil zo al onze zonden bedekken en ons oog verlichten om hem te zien, die dood geweest is, maar nu leeft, die straks aanschouwd wordt in de tekenen van zijn lijden en sterven tot eeuwige overwinning. Hoor ons, barmhartige Vader, en kom tot ons, om Jezus wil. Amen. Zingen wij thans uit Psalm 25, het 7e en het 8e vers. Welk wij u vanmiddag willen prediken, staat in Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. Johannes 20, van vers 11 tot 18. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, daar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot haar: omdat ze mijn Heer weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zegt haar, ik ben opgevaren tot mijn vader, ik vare op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Het gaat dus over de openbaring van Jezus Christus aan Maria. Dat is dus Maria Magdalena. We lezen in Ezechiël 34, vers 11, dat de Heer zegt, ik zie, ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Daar stelt de Heere de ontrouwe herders van Israël aan de kaak. Die ontrouwe herders, namelijk, die zochten alleen maar die schapen waar ze merkelijk voordeel van konden hebben. Maar de arme en de verstrooide en de verdwaalde en de kreupel en de verminkte, die zochten ze niet. Integendeel, die verstrooiden ze nog meer. En de wateren waar deze schapen van leven moesten, die dronken ze zelf. En wat overgebleven was, dat vermodderden ze met hun voeten. Toen stond God op over zijn verloren schapen. En toen heeft hij dit gesproken. Zie, ik zal naar mijn schapen vragen. En ik zal ze opzoeken. Het verstrooide zal ik weten brengen. En het verscheurde zal ik verbinden. En het gebrokene zal ik helen. En het lamme zal ik genezen. En het weggedrevene zal ik bijeen vergaderen. Op de hoge bergen van Israël zal haar kooi zijn. Ik zal te weiden in de grazige weiden en aan de stille wateren. Ja, toen heeft God beloofd dat hij zijn knecht David zenden zou. En die zou een herder zijn om dit alles te doen. Wel nu, zoals het onder het Oude Testament voorzegd was, zo is het waar geworden toen die grote Davids zoon gekomen is. Jezus heeft nooit anders gedaan dan het verlorene gezocht. En aan het kreupelen geheeld, en aan het lamme genezen, en aan het blinde gezond gemaakt, en aan het dode opgewekt. Dat heeft hij gedaan, in de staat van zijn vernedering, voordat hij de dood is ingegaan. En zie nu, geliefden, als hij oprijst uit het graf, en als hij triomferend Jeruzalem had kunnen binnentrekken, en als hij zijn doorboorde handen had kunnen laten aanschouwen in het rechthuis van Pontius Pilatus, en als hij aan Annas en aan Caiaphas een triomf had kunnen tonen. En als hij een leger op de been had kunnen roepen, gesterkt door de engelen Gods. En hij zou zegevierend Rome zijn binnengetrokken. Hij zou een grote schare van mensen achter zich gehad hebben. Maar waar waren dan de verstrooide schapen gebleven? Dan zouden ze wederom aan hun lot zijn overgelaten. En een erbarmelijke dood gestorven zijn. Nee, die Jezus. Die zich in de staat zijn vernedering nederboog tot ellendige, blinde, kreupelen, arme, lamme, hongerige, dorstige. Die zet dat werk voet waar reeds in het Oude Testament van getuigd was. Wat hij vervuld had voor zijn sterven, dat zet hij ook voet als hij opgestaan is. Als hij met eer en heerlijkheid gekroond wordt. Als hem een kroon van het fijnste goud op de slapen gedrukt wordt. O, zie. Het is vaak in dit leven zo, als iemand rijk wordt, als een mens die arm geweest is van geringe stand, opklimt in eer en in rijkdom, dan vergeet hij zo vaak zijn afkomst en de mensen waar hij vroeger mee omgegaan is. Dan vergeet hij zo vaak degene waar hij vroeger mee speelde en mee leefde. Maar Christus niet. Hij die in de staat zij de vernedering de God der armen was. Hij is het ook in de staat van zijn verhoging. Want hij heeft zich beijverd. Zo aanstonds hij het graf verlaten heeft. Om de taak te vervullen. Die de Vader hem op de schouders gelegd had. En die reeds omschreven was. In dat schitterend, in dat dierbare hoofdstuk. Ezechiël 34. Ook toen hij met eer en heerlijkheid gekroond werd, toen is hij uitgegaan om het verlorene te zoeken. Hier zien we zo'n verloren schaap, dat door hem gevonden werd. Wie was dat? Die Maria. Was dat soms een bijzondere heilige? Iets waar het koninkrijk van God heel wat van te verwachten had? Ach nee, het was een vrouw dieper gezonken dan vele andere vrouwen. In haar jeugd heeft ze haar hart opengesteld voor de macht der duisternis. Ze heeft zich overgegeven aan de zonde. En nu zijn de zonden gekomen. Nu zijn de duivelen gekomen. En ze hebben haar hart in bezit genomen. Let wel, ze was niet een willoze prooi van de duivel. Dat is ze wel geworden. Maar dat word je niet zomaar. Je komt niet zomaar in de klauw van de Satan. Die Satan heeft geen toegang tot je hart. Als je je hart niet voor hem opent. Maar als je eenmaal je hart voor hem opent. En als je eenmaal de zonde indringt als water. En als je eenmaal als een gewillig werktuig van de vorst der duisternis laat gebruiken. Dan komen ze. En dan komen ze soms met zulke hopen. Dat je niet meer terug kan. Wel nu zo'n vrouw was nu Maria van Magdala. Dat was een vrouw die had haar hart misschien als jong meisje opengezet voor velelei zonden. En toen zijn de duivelen gekomen, de een na de ander. En die hebben haar hart zo in bezit genomen. Dat ze in de macht van de Satan gebonden lag. Dat ze zichzelf niet meer ontworstelen en verlossen kon. Zo vast in de greep van de duivel. Dat ieder zei, het is met dat meisje hopeloos verloren. Daar is geen terug meer. 7 duivelen hadden bezit van haar genomen. En elke duivel die had zijn eigen duivelse gedaante. En zijn eigen duivelse streek. Als de ene duivel ze wilde laten vloeken, dan vloekte ze. En als een andere duivel haar leven wilde onteren, dan deed hij dat. En zo had elke duivel zijn eigen streek. En zo was ze een prooi van de vorst der duisternis. Totdat Christus in de leven kwam. Totdat de Zoon van God voor haar stond. En haar rechterhand vat. En haar uittrok uit die poel waar ze nooit meer uit kon komen. En in zijn naam gebood dat de duivelen uit zouden varen. Toen zijn ze uitgevaren. Want hij spreekt als machthebben. Hij heeft deze vrouw verlost. Verlost van 7 duivelen. Nou, nu kunt u wel begrijpen dat ze met een 7-voudige liefdeband aan haar verlosser verbonden was. Overal waar hij was, daar was zij ook. Overal. Ze is hem nagegaan, de dagen van zijn leven. Ze heeft zelfs bij het kruis gestaan. Waar het voor niemand uit te houden was, die hem lief had. Daar heeft zij gestaan tot aan het bittere einde. Ze heeft zijn dood gezien. Ze is erbij gebleven, zelfs toen de Romeinse krijgsknecht hem met een speer zijn zijde doorstaan. En ze heeft het gehoord. O, ze heeft in armoede met een gescheurd hart gestaan, hopende tot het laatste. Dat hij zich ontwringen zou van het kruis. Dat hij zich los zou maken van de nagelen waarmee hij aan het hout geklonken was. Maar al haar hoop scheen te vergeefs geweest te zijn. Want ten einde heeft ze het gezien. Hoe dat hij zijn bleke hoofd op de borst liet zinken. En heeft ze het gehoord als stond ze van verre. Want hij riep het met grote stem. Vader, in uw handen. Beveel ik mijn geest. En toen braken zijn ogen. Toen gaf hij zijn geest over in de hand zijn vaders. Maar daarmee was ook haar redder dood. Haar verlosser. Daarmee was hij dood. Die ze verlost had uit de macht van de zonde en van de duivel. En dat beklemde haar hart. En dat maakte ze schier waanzinnig van droefheid. Ze was haar rust. Ze was haar God kwijt, die haar verlost had, want dat geloofde ze. O zeker, ze zag in Jezus meer dan een mens. Een mens die machtige tekenen deed in de naam van God. Zij zag in Jezus haar verlosser. Ze zag in Jezus de Messias, aan de Vader beloofd. Maar Maria, waarom ben je dan zo mateloos bedroefd als hij sterft? Wel, het was met Maria hetzelfde als het zo menigmaal met ons is. Ze kon ook dat kruis maar niet ontcijferen in haar leven. O zeker, ze heeft er wel van gehoord natuurlijk. Maar toen het eenmaal kwam, toen het realiteit werd, toen het vervuld werd. Toen wist ze toch geen plaats te geven. Maria rekende zo. Jezus is een verlosser. Hij is het leven en dat had ze ondervonden.
en het leven kan niet sterven. Een verlosser kan niet sterven, want dan kan die geen verlosser meer zijn. Zo rekende Maria. En nu ging Christus wel sterven. Nu was die wel de dood ingegaan. Nu was haar verlosser gestorven. Nu was haar helper dood, haar redder. En daarom was ze zo hulpeloos verloren. Daarom was ze zo uitermate bedroefd. En daarom kon ze niet rusten. Daarom is zij ook een van de eersten die op de vroege zondagmorgen opstaat, eer het nog licht wordt. En die met de andere vrouwen naar het graf snelt. Om een laatste liefdedienst aan haar gestorven meester te bewijzen. Om hem nog eenmaal te beschreien en te bewenen. Om nog eenmaal zijn dierbaar lichaam met salven en specerijen toe te bereiden. Om het kon het zijn, nog enkele dagen, nog enkele weken voor het verderf te vrijwaren. En dan zou ze voorgoed afscheid van hem moeten nemen. Dan zou haar hart nooit meer getroost worden. En ze zou bedroefd leven om straks in mateloze droefheid weg te sterven. Want zo dacht ze immers. Ze geloofden het niet. Ze verstonden de schriften niet. Dat hij van de doden moest opstaan. Dat hij sterven moest om verlosser te kunnen zijn. Ze kenden de diepte van hun ellende niet. De grootte van hun zonde. Dat hij om hunnentwil in de hel moest nederdalen. Om ze te bevrijden van de eeuwige straf die op hen lag. Wel nu, daarom, omdat ze dat niet wist, is ze zondagmorgen vroeg met de andere vrouwen naar het graf gegaan. En ze hebben het gezien. Er was nog wel enige overlegging in haar hart toen ze naar het graf gingen. Onderweg kwamen ze erachter dat er nog een grote steen voor het graf lag. Maar ach, een hart dat zo bemint, dat ziet niet gauw, niet over de bezwaren heen. Gelukkig heeft de Heere ook nog wat voor de verborgen. En dat was dat er wachters bij het graf waren. De Heere laat ons niet alles tegelijk zien, dat is maar gelukkig. Als ze dat ook nog gezien hadden, dan zouden ze misschien thuis gebleven zijn. De Heere die legt ons geen groter kruis op als dat we dragen kunnen, dat is nog zo. Wij weten vaak zo weinig van die grote strijd die gevoerd wordt om ons, ook in het Rijk der Geesten. We weten vaak zo weinig van die machtige strijd tussen engelen en duivelen om onze ziel. Gelukkig maar dat God er veel van verborgen houdt. We zouden bezwijken op de weg. Ook deze vrouwen, en als ze daar dan komen, dan is die wacht al vertrokken. Daar heeft God voor gezorgd. Met de felle bliksemstralen die van het aangezicht des engels afschoten, is de wacht verschrikt geworden. En ze werden als doden, ze zijn weggevlucht. Gods adem heeft ze verstrooid. Gods macht heeft ze bij het graf vandaan gedreven. En de steen, ook die is van het graf. Dat heeft God zelf gedaan. Door zijn hemelbode die de poort voor koning Jezus geopend heeft. God zelf heeft het graf voor zijn zoon geopend. Nu in die tijd zijn ze bij het graf gekomen. En ze hebben het gezien, het graf is leeg. Alles was keurig in orde achtergelaten. Daar de doeken waarin het lichaam gewikkeld geweest was. En daarin bijzonder de doek die om het hoofd geslagen geweest was. Keurig opgerold aan het voeteneinde en aan het hoofdeinde. Nee, vrouwen, hier zijn geen dieven in het spel. Hier zijn geen lijkschenners bezig geweest. Die hadden die doeken niet netjes opgewonden en precies op de plaats gelegd waar het lichaam gelegen had. O, geloof toch en bedenk wat hij gezegd heeft. Maar ja, als de smart zo groot is en als het gemis zo gevoeld wordt, wie zal dan troosten? Dan zijn we ons soms ook onredelijk in onze droefheid. Daar zijn mensen die hartstochtelijk kunnen beminnen, maar die ook onredelijk ongelovig kunnen zijn. Dat zelfs sprekende engelen, dat zelfs een ledig graf waar alles in orde is achtergelaten, ze niet kan overtuigen van de waarheid van Jezus' opstanding. Dat ze het zelf uit zijn mond moeten horen. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. O, dat is enerzijds te bestraffen, dat is waar. Maar anderzijds is het zo, dat de Heere ze daarom toch niet laat vallen. Al is het dan dat zij zelfs daarmee niet tevreden kunnen zijn. En geen geloof hechten aan het woord wat hij zelf gesproken heeft. Hij zal ze zelfs om zulke ongeloof niet gestolen. Maar hij zal ze opzoeken. Die verloren, die zo ver weg zijn. En hij zal ze brengen op de hoge bergen van Israël. Daar zal hun kooi zijn. In de grazige weide en aan de stille wateren. Daar zullen ze gevoed en gedrenkt worden met zijn genade. Zie het ook maar in Maria. Als de andere vrouwen gezien hebben dat het graf leeg is, dan is zij ze al voor. Ze heeft even in het graf gekeken. Het is leeg, de schrik slaat ze op het hart. Zelfs een dode Jezus is er niet meer. En dan vliegt ze terug. Dat moeten de discipelen weten. Petrus en Johannes. Ze boodschapt het hem. Ze zegt, ze hebben de Here weggenomen. En we weten niet waar het lichaam gebleven is. Kom toch gauw. En dan gaat Petrus en Johannes samen met Maria weer terug naar het graf. In die tussentijd schijnen dus de vrouwen misschien langs een andere weg teruggegaan te zijn, weer weggegaan te zijn van het graf. Johannes is de eerste die in het graf kijkt, zo in het begin van de grafspelonk. En dan ziet hij niets, het graf is leeg. Petrus komt en die treedt wat verder in het graf. Dat kan als je voorstelt hoe dat zo'n graf eruit zag. Zo'n graf, dat was het meest een gang, een gang die toegang gaf tot een grote kamer. Een kamer die in de rots was uitgehouwen. En in die kamer, daar waren weer nissen. En in die nissen, daar lagen de doden. Dus het kan zijn dat je in het begin van die gang staat. En dat je nog niet duidelijk en klaar kan zien dat je in die gang moet doordringen om in die kamer te komen. En dat je dan pas kan zien die rustbank met die opgerolde doeken. Zo schijnt het hier ook geweest te zijn. Johannes heeft dus aan de ingang van de spelonk gestaan. En die heeft daar zo'n blik geslagen in die dodenkamer. Ja, hij zag wel dat de rustbank leeg was. Petrus, hij gaat er verder in. En hij ziet dat de doeken zijn opgerold, keurig, aan het voeteneinde en aan het hoofdeinde. Johannes, hij heeft het aanschouwd, samen met Petrus. En dan staat er zo opmerkenswaardig, dat van Johannes, want hij is die discipel die Jezus lief had. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats saamgerold. Toen ging dan ook de ander discipel, dat is Johannes, daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Johannes zegt van zichzelf dat hij de doeken zag en geloofde. Ja, maar Johannes, waarom heb je dat dan niet aan Petrus en aan Maria Magdalena meegedeeld? Nou, daar kunnen verschillende redenen zijn. Het kan zo geweest zijn dat Maria, want dat treffen we steeds aan, dan is ze bij het graf en dan vliegt ze naar de discipelen en dan is ze weer bij het graf en dan spreekt ze met de tuinman zoals ze denkt. En telkens, het is allemaal beweging wat er in haar hart is. Ze kan geen ogenblik op dezelfde plaats blijven. Haar hart is zo verscheurd en ze is zo ontstellend bedroefd, dat ze zelfs op geen antwoord wacht. Het kan zo zijn dat terwijl Petrus en Johannes aan het onderzoeken waren, wat er nu eigenlijk aan de hand was, dat Maria alweer weg was. Want ze kon toch niet, ze kon daar toch haar Jezus niet vinden. Het kan ook zo geweest zijn dat Johannes ervan gesproken heeft. Maar dat ze het zelfs niet geloven kon, ondanks zijn woord, omdat ze het niet zag. Het kan ook zo geweest zijn dat Johannes het niet gezegd heeft. Want vergeet toch niet, daar is in het hart van de gelovigen vaak zo'n wonderlinge mengeling tussen geloof en ongeloof, tussen hoop en vrees, tussen verwachting en teleurstelling. In datzelfde hart, daar kan een krachtig geloof leven. Hij leeft en toch tevens zulk een krachtig ongeloof van zou het toch wel. Die strijd kan zo hevig zijn. Het kan vaak zo zijn dat Gods kinderen echt de stem des Heren in hun hart mogen horen. Dat ze echt mogen geloven dat Hij is opgestaan, ook hun ten goede, om hun schuld te delven en hun vrede aan te brengen. En dat er toch gelijk in datzelfde hart zo machtig ongeloof de kop opsteekt. Dat ze toch niet durven vertellen. Ik weet wel, er staat, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Maar Vergeet niet, daar kan ook een geloof zijn, dat zo zwak is, of een sterk geloof, maar dat zo machtig sterk bestreden wordt, dat nog niet spreken kan, dat niet spreken durft, vanwege de aanvallen, van de felle aanvallen van de vorste duisternis. Hoe het ook zij, het woord spreekt hier verder niet van. In ieder geval, dit is zeker, dat Maria Magdalena nog niet gelooft. En dan zijn de discipelen weggegaan. En zij kan niet weggaan. Denk eens, hoe groot moet dan de smart toch zijn? Want het is voor een vrouw toch een angstig staan bij een geopende grafkamer in een stille hof, waar pas nog Romeinse wachters geweest zijn, waar engelen gekomen zijn, waar de aarde gebeefd heeft. Maar haar droefheid is zo groot dat de, ik zou zeggen, normale angst die een vrouw aankleeft op zulke lugubere plaats, bij de opening van een grafspelonk, de droefheid is zo groot dat zelfs deze angst op de achtergrond gedreven wordt. En dat ze staat en dat ze leunt tegen de kale, koude rotswand, overstelpt van droefheid. Waarom? Wel, ze mist hem die haar van de dood heeft levend gemaakt, die haar van de duivelen verlost heeft. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Dat staat er uitdrukkelijk bij, wenende. Ze kon hier haar tranen de vrije loop laten, wenende. Met een droefheid die alleen maar enigermate verstaan wordt door degene die ook weten wat het is de Heer lief te hebben en dan hem toch niet te zien en toch niet in zijn gemeenschap te kunnen leven. Die weten wat het is verlost te zijn van de zonde en die nu zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, en achterwaarts, ik bemerk hem niet. De Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. Wat kan de smart diep zijn. Juist in het hem beminnend hart. Ach. Zulke smart kan ook alleen maar ervaren worden. In het levend gemaakte hart. In het hart wat Gods gemeenschap smaakte. Het hart wat bij Gods milde handen en vriendelijke ogen zag. Kom. Kent u ook iets van dit wenen, in welke weg dan ook, wat er was in het leven van Maria? Dat God naar u omzag en hij uw zonde wegnam. Hij u verloste van de krachten van de boze en uw voeten zetten mocht op het vredepad in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Maar nu is het kruis gekomen, wat u op zulke wijze ten neder drukt, dat u niet meer geloven kan dat dit de weg des Heren is. Dat u niet meer geloven kan dat een levensvorst die uw ziel vastgreep en redde van de dood, u door zulke donkerheid leidde. Dat het kruis zich zo aftekende in uw leven, dat ge zei, Heren, waar bent u nou? Ik voel uw hand niet meer. Ik bemerk uw zorg niet meer. O mijn God, waarom verlaat gij mij? En ooit me niet. Terwijl ik zwoegend strijd en bitter klaag in de angsten die ik leid. Zo kan het zijn in het hart van die Maria's en van die Petrussen en van die Johannessen. Die hem gezien hebben en hem nu niet meer zien. O, als ze misschien vanmiddag ook nog opgekomen zijn, zou toch kunnen, is niet waar? Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Maar de werkzaamheden in het harte van zijn kinderen ook. Het zou toch ook kunnen zijn dat er zulke Maria's waren, of hoe ze dan ook heten mochten, mannen, vrouwen of kinderen, die zeggen, ja, dat is me niet vreemd. In die toestand verkeer ik ook. Het is voor mij nog geen Pasen geweest. Ik heb geen glimp van zijn aangezicht mogen opvangen. Het woord is me niet meer tot sterkte. Mijn ziel is als een schip op de baren van de zee. Gereed om te pletter geslagen te worden op de kusten van het goddelijke ongenoegen. En ik weet niet waar het terecht komt met het scheepje van mijn leven. O ja, dat is wel waar. Als u dan denkt aan vorige dagen, toen u met het volk God samenkwam in het huis des Heren, en toen u van harte kon meezingen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. mijn smekingen, mijn klagen. Maar nu schijnt hij zijn oor al doof voor u te houden. En niemand weet hoe lang dat het duren kan. O, zie, mijn geliefden, God heeft ons dit maar niet opgeschreven om ons een mooi verhaal te doen toekomen uit de dagen van zijn opstanding. Maar alles wat geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. Opdat we door de wetenschap der schriften vertroosting hebben zouden. De Heere heeft ons dit laten zien. Opdat er ook nu van die Maria's en van die Petrus en hoe ze dan ook mogen heten, niet zouden wanhopen. Want God, die een goed werk in u begon, hij zal het volledigen tot op de dag van Jezus Christus. Gij die klaagt en weent, gij zult nu lachen. Wee u, zegt de Heere, over degene die lachen. Over degene die rijk zijn. Wee u, maar hij zegt, wel gelukzalig zijn ze, die treuren en die wenen. O, het is anders als dat de wereld meent. In het koninkrijk Gods gaat het anders toe dan in het koninkrijk van deze wereld. God bemint het verlorene, het weggedrevene, het ongelukkige en het hulpeloze, het wenende. De wereld buigt zich enkel maar voor de supermensen, voor degene die van hun schouder en opwaart boven anderen uitsteken. Maar Jezus bemint het verlorene, zie het maar. Waar pijloze smart is, daar zal hij ook met pijloze liefde harten, gescheurde harten balsmen. En Maria stond buiten bij het graf weende. En als zij weende, bukte zij in het graf. Ach, je zal zeggen, Maria, dat hoef je niet meer te doen. Dat heb je al 100 keer gedaan vanmorgen. Telkens weer opnieuw in dat graf gebukt. En telkens weer een blik geslagen op die lege rustbank. En telkens maar weer geconstateerd dat u Jezus daar toch niet is. Maria, houdt toch op. Maar zij kan niet ophouden. Dat is onmogelijk. Ach, waarbij zal ik het vergelijken? Daar is hier geen voorbeeld te noemen die met deze smart overeenkomt. Maar u weet het wel, ouders die misschien een gestorven kindje hebt naar de school der aarde hebt moeten dragen. En daar hebben ze een jasje en daar hebben ze een pakje en daar staan zijn schoentjes. En telkens dan moet moeder daar weer naar kijken, zo stiekem even naar kijken. En wat zegt dat nou? Daarmee heb u toch uw kind niet terug. Ach, spreek zo niet, want ge zou het niet verstaan hoe hecht de band geweest is. Dat alles spreekt van de persoon die gemist wordt. Dat alles wat hij gedragen heeft en wat hij aangehad heeft, vraag het maar eens aan zulke ouders. En dat plekje waar hij begraven geworden is, ze vergeten het nooit in hun hele leven. Wel nu, zo enigermate zou u het kunnen vergelijken. Maria kan die plek maar niet vergeten. Waar Goede Vrijdag haar meester is neergelegd. Haar lieve meester, aan wie ze alles te danken had, wat ze was en wat ze had. Alles, alles. Daar heeft ze hem neergelegd. Daar lag zijn hoofd en daar zijn voeten. Zo hebben ze hem ingewikkeld in de doeken. En nou is die niet meer. Al 100 keer heeft ze in het graf geblikt. En telkens weer opnieuw, dan scheurt haar hart. Nee, hij is er niet meer, hij is er niet meer. Totdat ze twee engelen ziet. Twee engelen, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde, die daar in serene rust een plaats genomen hebben op de lege rustbank waar het lichaam van Christus gelegd was geweest. Die twee engelen, nee, die zijn niet in paniek. Die lopen niet door elkaar zoals dwalende de vrouwen en dwalende discipelen. Want zij weten het, hij die dood geweest is, leeft. Hemels glimlach is reeds op het gelaat van deze engelen te aanschouwen. En deze engelen, die spreken haar aan. Twee engelen in witte klederen, één aan het hoofd en één aan de voeten, daar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot haar, omdat zij mijn Heer weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Vrouw, wat weent gij? Was het misschien een stil verwijt? Was het onderwijs van deze engelen? Wilde zij haar terug hebben tot de schriften, tot het woord des Heeren? Vrouw, wat weent gij? Hebt ge wel reden om te wenen? Bedenk wat hij gezegd heeft. Waarom zoekt gij hem in redeloze smart, waar hij niet meer te vinden is? Hij is toch immers opgestaan. Vrouw, wat weent gij? Zij zeiden, De antwoord heeft ze klaar, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. Mijn Heere, let wel. Zij gelooft toch dat Jezus de Heere is. Het is voor haar niet zomaar een profeet. Het is voor haar de Heere. De Zoon van God, de Messias. Maar dat was het wat ik u straks zei. Ze kon niet geloven dat het leven sterven zou. Dat de levensvorst de dood zou ingaan. Ze wist niet dat het door zulke weg moest. Dat ze zalig kon worden alleen. Door de smadelijke, smartelijke en bittere dood des kruises. En daarom zegt ze, ze hebben mijn Heere weggenomen. En ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Het was ze dus nog steeds te doen om dat lichaam van Jezus. En daarin dwaalde ze, dat is waar. Zij had de schrift kunnen weten. De Heere had ze het menigmaal gezegd, als ook de discipelen. Maar ach, wie zal met stenen naar haar werpen? Als de Heere ze straks zelf op zulke beminnelijke wijze terecht wijst, laten wij dan niet te hard over haar oordelen. Want hoe menigmaal verkeren wij in dezelfde weg, terwijl wij toch het ganse geopenbaarde woord van God hebben, terwijl wij toch weten de geschiedenis, dat hij uit de doden is opgestaan. Dat wist zij nog niet. Nog niet, wij weten het wel. Maar hoe menigmaal verkeren wij ook niet in die verkeerde weg, dat we ondanks het woord des Heeren, de bevestigingen van zijn geest in ons leven, toch de levende bij de doden zoeken. Toch vergeten dat door de dood het leven in onsterfelijkheid is aangebracht. Het telkens in ons persoonlijk leven ook weer vergeten. Telkens weer vergeten. Als we in de strijd komen met de machten van de wereld, van de zonde. De duivelse machten die Jezus wegnemen uit het leven. O wie, wie van ons zit het niet als die de kranten opslaat of naar de nieuwsberichten luistert. Telkens weer die vloedstroom van antichristelijke hetzen. Die vloedstroom van het revolutie, van het antigoddelijke, die rilt niet als hij de strijd ziet komen. Als hij zich ziet aftekenen in de kerk. Als er vele valse herders opstaan die de kudde verleiden. Die de kudde voorgaan naar het verderf in plaats van naar de grazige weide. In plaats van ze te wijden aan die stille wateren. Ze de woorden des levens onthoudt en daarvoor in de plaats woorden van menselijke wijsheid schenkt, waardoor de kudde sterft in plaats van leeft. O, wie zegt dan niet bij zichzelf, o God, zo gaat het toch niet goed? Wie die ziet hoe dat in ons maatschappelijk leven ook steeds meer het woord van God wordt teruggedrongen? Hoe dat door een zogenaamde wetenschap regel voor regel uit de Bijbel geschrapt wordt? Hoe dat het hart van onze jeugd geïnfecteerd wordt met een schriftkritiek die dodelijk is voor het oprechte christendom. Hoe menigmaal krimpt ons hart niet ineen. En hoe dikwijls zeggen we niet, o God, zullen ze het uithouden. Zal onze jeugd niet verloren gaan in die macht van die wereldwijsheid. Die aan alle kanten zegt dat het woord van God geen waarheid zijn kan. En ze kunnen het bewijzen, kijk maar hier, ze kunnen het uitrekenen, ze kunnen het laten zien en ze kunnen het bewijzen. Dat het niet waar kan zijn wat de Bijbel schrijft. O, die macht van de dood, van het kruis, dat openbaar komt ook in het leven van de kerk. O, menigmaal, en dat terwijl we toch weten, ik ben met u lieden, al de dagen. Terwijl we toch weten, en ik draag de sleutels van de hel en van de dood. Terwijl we toch weten, daar zal geen klauw van achterblijven. Vader, al degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. Dat weten we toch. En wat zitten we dikwijls ook ontstellend in zakken als? Wat zijn we dikwijls ook traag in ons strijden? Omdat we zeggen, ach, het is toch een verloren zaak. Het is toch geen houden meer aan. Het is toch een vechten tegen de bierkar. Er is geen mogelijkheid van overwinning. En we weten het. We weten het dat we slechts achter de overwinnaar behoeven aan te gaan. En we weten dat hij gezeten is op zijn troon als de overste van de koningen van deze wereld. En we weten dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Al veranderde de aarde uit haar plaats. En al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Dat zijn verbond niet weet van wankelen. nog van bezwijk. En wat zijn we dikwijls bezorgd. En wat vloeien er dikwijls een tranen van ongeloof. En wat krimpt het ouder hart ook dikwijls ineen. Onder de machten van de zand. In plaats van vertrouwen te gaan. Op de vaste wegwijzer van dat dierbaar verbond. In plaats van ons te verlaten op de milde barmhartigheid van onze gezegende ontfermer. Die ons nooit beschaamde als we in de nood hem tot een redder kozen. Staan we menigmaal angstig tegen die machtige wereld aan te kijken. Alsof die nog overwonnen moet. Wat is dat niet precies hetzelfde? Dat is precies hetzelfde wat Maria denkt. Ze zocht de levende bij de doden. Ze begreep niet dat het zo ooit goed kon komen. En terwijl ze toch het woord van Jezus gehoord had, dat hij ten derde dagen moest overgeleverd worden. Moest sterven onder de hand van de moordenaren. Maar dat hij ook ten derde dagen zou opstaan. En dat hij als koning der koningen zou ingaan. In het huis zijns vaders, in het paleis van Gods heerlijkheid. Wel nu, als ze daar zo staat dus. Dan zeggen die twee engelen dit tegen haar. En zij antwoordt, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En dan wacht ze verder geen antwoord af van die engelen. Als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, zie je. Dan heb je dat voortgedreven worden. Als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. En zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Waar haar ogen zo met tranen omvloest. Of was het. Dat de Heere haar ogen zo hield, zoals bij de Emmausgangers. Of was het dat ze het verheerlijkte lichaam van Jezus niet meer terugkende. We kunnen slechts schissen. Maar dit is zeker, ze wist niet dat het Jezus was. Dat staat in de Bijbel. Jezus staat bij haar. Tot haar hulp gereed. Nog geen meter van haar af. En ze wist niet dat het Jezus was. Daar staan ze oog en oog met elkaar. En ze kent hem niet. Die haar verlost heeft van 7000. Jezus zeide tot haar vrouw. Wat weent gij? Dat hadden die engelen ook al gevraagd. Maar Jezus zegt nog meer. Wien zoekt gij? Hier heeft ze eindelijk iemand. Aan wie ze toch iets van haar smart kan openbaren. Deze man begrijpt tenminste. Dat ze niet iets zoekt. Maar dat ze iemand zoekt. Zij zoekt namelijk haar Jezus. Wie zoekt gij? Zo vraagt hij. En hierin treft hij haar hart. Ja, dat was juist. Zij zocht iemand. En zij meende dat het de tuinman was. De hovenier die daar het opzicht had over die hof van Jozef van Arimathea. Zeide tot een meneer. Meneer, zo gij hem weggedragen hebt. Zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. Nog steeds weer. Die dode Jezus. Ze meende als een zwakke vrouw. Dit lichaam dan wel te kunnen wegdragen. En het weer in eer te kunnen neerleggen. Daar in die spelonk. Op die uitgehouwen bank. En daar zou ze dan haar laatste liefde aan hem bewijzen. Door hem nog eenmaal te verzorgen. Meneer, zo gij hem weggedragen hebt. Zeg het mij dan. Waar gij hem gelegd hebt. Hoort u de smart. Maar ook het verlangen. Om nog eenmaal. Haar gestorvene te mogen zien. En dan zegt Jezus tot haar. Maria. Alleen haar naam. Dit ene woord. En nee. U kunt niet zeggen. Ja, dat was de klank van zijn stem. Want even tevoren heeft hij ook al gezegd. Vrouw, wie zoekt gij? Wat weent gij? Wie zoekt gij? Toen had ze zijn stem ook al gehoord. En toch herkende ze hem niet. Ach nee, ik geloof dat we het zo moeten zien. Als hij haar naam noemt en zegt Maria. Dat hij dan tevens de ogen van haar zielen opent. Want, ach, dat is toch nog precies eenders, nietwaar? Wij horen zo menigmaal de troostredenen des Heren van deze plaats. En telkens als u het woord van God opslaat. Maar hoe dikwijls is het ook niet in ons hart. We horen het wel, troost. Troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dan gaan we toch vaak nog als een ongetrooste de kerk uit. Dan gaan we toch vaak nog als een door onwedervoed gedrevene door deze wereld. Hoe komt dat? We hebben dat woord wel gehoord, maar we hebben het niet met onze ziel gehoord. We zijn niet verenigd met dat woord van God. Ik denk dat het zo ook geweest is met Maria. Als Jezus hier dit ene woord zegt, haar naam noemt, enkel maar zegt Maria, dan opent hij door de Heilige Geest haar hart. Dan komen de lichtstralen des geestes in haar ziel. En in dat licht ziet ze haar meester. Ziet ze haar verlosser. Haar Jezus. Maria. O, wat heeft Christus met het noemen van deze naam bedoeld? Het is moeilijk te zeggen. Het is beter te ervaren. Maria. Maria, ik ben niet dood. Maar ik leef. Maria. Zoek je de levende bij de doden. Maria, heb ik het je dan niet gezegd. Bestraffend, terechtwijzend, zacht verwijtend, liefdevol. U moogt het zien. Ik geloof dat van welke kant u het ook beziet, dat het alles waar is. Maar zelfs de bestraffingen die Christus geeft, die zijn nog zoet. Want hij is die rechtvaardige. Zijn slaan zal het hoofd niet breken. Maar het zal olie op mijn hoofd zijn. Als Jezus me bezoekt, dan mag hij me nog afkeuren ook. Dan mag hij me bestraffen, dan mag hij me verwijten. En dan heb ik hem toch lief. Want van hem neem ik het. Van hem geloof ik het. Dan aanbid ik hem nog. Al weert hij me af. En al laat hij me mijn zonde zien. En al laat hij mijn overtredingen zien, waarmee ik hem niet gevonden heb, die tussen hem en mij staan. Dan neem ik het. Dan is het nog goed, want ik heb hem terug. Ik heb zijn stem weer gehoord, ook las eens van Rutherford, dat hij zei, Jezus spreekt tot me. Als je me dan niet zegenen wil, scheld me dan maar. Maar laat me uw stem horen, begrijp u dat? Er is iets dat is ondraaglijker dan het verwijt. Dat is het gemis. De bestraffingen des Heren die zijn beter dan het gemis des Heren. Dat niet spreken, dat zijn stem niet hoort. Dat roepen en geen antwoord krijgen, dat is het dodelijk. Maar de bestraffende hand. Ziende dat het van hem komt, dan kan de drukking van de melk nog boter voortbrengen. En daarom, hoe dat u het ook zien wil, ik geloof dat het altijd waar is. U kunt hier niet licht mistasten. Hij heeft het in ieder geval zo gedaan, dat het hart van Maria voor hem geopend werd. En dat ze in het noemen van haar naam, haar goel terug kreeg. En dat ze zich aan zijn voeten nederboog, met de uitroep, Rabboni, zij haar omkeerde, merk u wel. Alweer, ze is dus tot die man gekomen van wie ze even meende dat het de hovenier was. En ze zegt, meneer, als gij hem weggenomen hebt, zeg dan waar hem gelegd hebt. Dan zal ik hem wegnemen. En ze wacht niet eens op antwoord. Ze keert zich alweer om en ze kijkt daar weer in die grafspil op. Ze is alweer bezig om te zoeken. Totdat het woord van Jezus tot haar komt, Maria. Wend u toch niet van mij af. Ik ben het, Maria. Ik ben het, uw meester, uw verlosser. En dan keert ze zich om zich nooit meer van hem af te wenden. Dan valt ze aan zijn voeten met deze uitroep, meester. En dan de uitgang, ik, dat is het bezittelijk voornaamwoord, mijn meester, mijn meester. Ook dit kan ik niet vertolken. Ik kan het niet zeggen. Wat ze hierin openbaarde. Dit kan je ook enkel maar ervaren. Hier zijn geen woorden voor om dit te noemen. Wanneer God een zondaar bezoekt. Wanneer die ons niet verstoot. Wanneer die onze ongerechtigheden van ons neemt. Wanneer die ons om onze zonden niet wegwerpt. Wanneer die ons verloren weer opneemt in zijn armen. Wanneer die ons als een hulpeloze op zijn schouders legt. En ons voordraagt naar het vaderhuis. Net zo min. Als dat die verloren zoon, toen hij aan de zijde van zijn vader zat, begrijpen kon die eeuwige liefde zijn vaders die hem teruggenomen had. En om zijnentwil het gemeste kalf slachten. Net zo min kunnen we ook zeggen wat er in dit woord, dat uit Maria's hart tot Christus kwam, ligt dat Rabboni, meester mijn. Dat is een zee van liefde en van overgave. Van verwondering en van aanbidding. Dat is het uitstorten van het hart. Dat is het overgeven van het leven. Dat is het verliezen van jezelf in die ander. Dat is, Dat is verenigd worden door het dierbare geloof met Jezus Christus. Dat is wegzinken in de eeuwige armen van onze gezegende middelaar. Dat is, ach, dat is kort en goed. Dat is zalig zijn. Eeuwig zalig zijn. Bij Jezus zijn. Daar is geen gebrek aan. Rabboni, het welk is gezegd. Meester. En als ze dan aan zijn voeten valt en die voeten wil omklemmen, dan zegt Jezus, raak me niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg haar, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. En tot mijn God en uw God. Dat is jammer. Dat is jammer, zegt ze. Zegt u misschien, mag ze nou die hartelijke blijken van haar liefde naar dit diep gemis niet op zulke wijze openbaar, door zijn voeten te omklemmen en door desnoods met die andere vrouw uit Lucas 7 ze nat te maken met de tranen van haar liefde en ze af te drogen met het haar van haar hoofd. Nee, hier heeft Christus een bedoeling mee. Maria, gij moet er goed op letten. Ik kom niet terug zoals ik was voor ik stierf. Maria, er is iets gebeurd. Daar is iets machtigs gebeurd. Het was niet zomaar dat Christus zich een ogenblik onttrokken had om zich dan weder te openbaren. Nee, Christus is dood geweest. Hij heeft de machten van de hel gedood. Hij heeft de toegang voorgoed geopend. De voorrang is gescheurd. Dat moest Maria leren. Maria moest leren dat het koninkrijk Gods nabijgekomen was. Dat de wrake Gods over de goddelozen, over de Satan gegaan was om zijn kop te verpletteren. En dat zijn kerk in eer en heerlijkheid gesteld was. Door de opwekking van hem vrijgemaakt van de zonde. En een plaats zo ontvangen in de gewesten der eeuwige gelukzaligheid. Dat moest Maria zien. En nu was er geen plaats meer voor die vorige omgang. Ik denk hier aan het woord van Jezus tot Thomas. Thomas, zalig zijn ze. Die niet gezien. En die nochtans zullen geloofd hebben. Nee, Maria, nu is het geen tijd van omhelzing. Ga nu uit. Ga het vertellen tot de broeders. Tot mijn broeders, zegt de Heer. Ach, wat een beminnelijke aanspraak. De Heere zegt, het zijn mijn broeders. Al hebben ze me dan verlaten. Al konden ze dan niet 1 uur met me waken. Al heeft Petrus me dan 3 maal verloochend. Al zijn al de schapen dan verstrooid. Al hebben ze me alleen gelaten. Toen ik de bittere beker van mijn lijden ging drinken. Het zijn toch mijn broeders. Nee, het zijn nu pas juist mijn broeders. Nu kan ik ze mijn broeders noemen. Ik heb ze eertijds vrienden genoemd. Maar nu zijn het mijn broeders. Ik heb ze vrijgekocht. Ze zijn erfgenamen van God. En ze zijn mijn mede-erfgenamen. Maria, dat is uw taak, geliefden. Het is nu de tijd van het genieten niet. Het is waar, hij brengt ons van rustplaats tot rustplaats in Canaan. Maar daartussen is de woestijn. Het is nu de tijd van het genieten niet. Van het vasthouden, van het zoete mediteren. Van het eeuwig zingen van Gods goede tieren. Nee, dat komt. Dat komt straks. Aan de andere zijde van de doodsjordaan. Daar op de boorden van die doodsjordaan, daar staan de heilige engelen. En die zullen u brengen naar de plaats waar ge eeuwig niet alleen zijn voeten, maar waar ge eeuwig uw hart aan zijn borst moogt neervlijen. En altijd spreken en zingen van zijn goede tieren. Maar nu nog niet. Nu is het nog de tijd van de strijd. Maak u op. En wat moet ge dan doen, zegt Jezus? Dan moet ge heen gaan. Dan moet ge het aan mijn broederen gaan vertellen. Dat ik leef. Dat ik de levensborst ben. Dat ik heen ga naar de troon die mij bereid is. Om van daaruit mijn kerk, ja, de ganse wereld te regeren. En daarna zal ik u tot mij trekken. Maria Magdalena ging. En boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Wel u, deze boodschap brengt Maria Magdalena ook vandaag aan zulke bedroefde, aan zulke verstrooide discipelen, aan zulke ellendigen die de Heere vreest, die op zijn heil hopen, maar die nu, om welke oorzaak dan ook, door het kruis gedrukt als verloren schapen ten eten ligt. Maria heeft de boodschap des Heren gekregen. Ga in. En zeg tot mijn broeders. Onthoud het goed. Gij die nu treurt en klaagt. Die nu misschien als verstrooide schapen op de aarde ligt. Maar die toch Net als deze discipelen. De band der liefde met God kent. Omdat hij naar u omzag. Omdat u rechterhand, wat wel nu. Hoe het dan ook in uw hart gesteld mogen zijn. Hoe zijn troostrijk woord. Hij noemt u broeders. Zeg tot mijn broeders. Hebt ge hem verloochend als Simon Petrus? Komt ge nog geen uur met hem waken. Zoals Jacobus en Johannes en Petrus. Hij zegt toch. Gij zijt mijn broeders. Zijn liefde die is sterker dan de dood. Zijn trouw is groter dan onze ontrouw. Al zijt gij dan ontrouw, zegt hij. Ik blijf getrouw. Ik kan mijzelf niet verloochenen. Deze heiland, hij komt ook vanmiddag. In dit woord der waarheid. Tot uw gescheurde harten komt. Laat u nu eens vertroosten, gij God vruchten schaar. Die in droefheid en in ellende misschien u weggaat. Die zegt ja. Ach, de lach besterft me op mijn lippen. Omdat die trooster, die mijn ziel alleen troosten kan. Ver van mij geweken is. Maar Jezus zegt het toch zelf. Laat dit woord ook vanmiddag in uw hart indringen. Maria, waarin hij u noemt bij uw naam. Wenende zondaar, die God zoekt. Die met uw zonde geen uitweg meer weet. Die niet weet hoe met God verzoend te worden. Die het kruis niet kan ontcijferen. Die zegt, Heer, ik vind het zo moeilijk. Het is zo dor en het is zo leeg. En mijn ziel schreeuwt naar die levende wateren. En ik zie u maar niet. En ik weet niet waar ik heen moet om gemeenschap met u te mogen ontvangen. Wel nu, hierin hebt gij de verzekering dat hij u niet verstoot. Zo waarachtig als Jezus leeft, hij zal ook. En zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal ook gewisselijk tot u komen. Dan zal hij het straks zeggen. Maria, of hoe ge dan ook heten mag. En dan zult ge u omkeerende van het graf. Van al dat verkeerde zoeken. Van al dat ongelovig wankelen. Dan zult ge u tot hem bekeren. En dan zult ge zeggen. Rabboni. Mijn meester, amen. Lieve heren, als we ook vanmiddag bij dit heilrijk woord mochten stilstaan en hier in het geruis van uw dierbare voetstappen mochten vernemen, in het opzoeken van het verloren, o doe het ook aan ons, Heer. Trek ons ook zo tot u. Laat ons zien dat u ons niet verstoot om al het kwaad dat we bedreven hebben. Maar dat u onze ongerechtigheid van ons neemt. En dat we uw broeders zijn. Omdat u ons zo genoemd hebt. Omdat u ons van onze zonde bevrijd heeft in uw dood. Omdat u op uw kruis betaling verrichtte voor al onze overtredingen. En ons de gemeenschap met God verworven heeft. Wil het ons ook toepassen. Door die dierbare arbeid van uw geest in onze ziel. Daar wordt de rust geschonken. Daar het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust. Maak daar elk in liefde dronken. Hoor ons en zegen uw woord aan onze harten. En breng ons in de dag van morgen. Nog eenmaal op ons paasfeest in uw huis. Trouwe God. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 131, het vierde vers. Heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.